onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we samen zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. We noemen nu Psalm 36, het tweede vers. Gemeente, de schriftlezing is deze middag uit het boek Hooglied en daarvan het tweede hoofdstuk. We lezen Hooglied 2. Doen we eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En de schriftlezing is dus Hooglied 2.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reien of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het derzelve lustte. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur. kijkende uit de vensters, blinkende uit de tralies. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene enig steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter.
Gemeente, met Gods hulp willen we in de prediking stilstaan bij wat we lezen in vers 14 van Hooglied 2. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Gemeente, willen wij zingen uit Psalm 68, het vijfde en het zevende vers. Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. 68, vers 5. U uit vrije goedheid waart ge haar een vriendelijk beschermer. En het zevende vers, gelijk een duif, door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. 5 en 7 van Psalm 68. gemeente, pas geleden is bij de bediening van het woord en van het sacrament aan de orde geweest wat we lezen in het vierde vers van Hooglied 2. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Wie zegt dat? Wie zegt dat in verwondering, in dankbaarheid of ook met een biddend hart? Hij leidt mij, hij voert mij in het huis van vreugde, in het huis van feest, het wijnhuis. Wie zegt dat zijn liefde de banier over hem haar is? Ongetwijfeld is het ook zo gezegd dat het spreken is van de bruidskerk. Dat het spreken is van Gods kinderen. Ze mogen zien iets van de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Ten diepste gaat het om die bruidegom en om die bruidskerk in het boek Hooglied. Ja, Salomo en Sulamit, zeker Salomo heeft het gesprek geschreven en we lezen van Sulamit, een naam die ook wel lijkt op de naam Salomo, niet waar? Dezelfde medeklinkers zitten daarin. De vorst, de koning, die geeft vrede en Sulamit ontvangt vrede. Tegelijk is het ook een boek waarin allerlei lessen liggen, ook voor het leven in liefde en trouw tussen man en vrouw. Maar spreekt het zeer zeker ook van die geestelijke verbintenis tussen de hemelse bruidegom en de bruidskerk op aarde. Wat een zegen, wat een voorrecht als je dat mag belijden. Hij voert mij in het wijnhuis. Wat een zegen en een voorrecht als je het mag weten. Zijn liefde is de banier boven mij. Het is zijn spreken. Het is het spreken van de kerk op aarde, kun je zeggen in vers 4. En in vers 14. In dit Bijbelboek wisselen de sprekers, om dat zo te zeggen, heel snel. Hier is de bruidegom aan het woord. Die over en ook tot de bruidskerk spreekt. Haar aanspreekt met mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgenen van een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Ja, we horen het ook van de bruidskerk, dat er een verlangen is, waar is hij mijn liefste? En dat hij zou komen, maar hier horen we het ook van de bruidegom. Dat hij spreekt tot zijn kerk en over zijn kerk. We staan stil bij vier gedachten. Achterin volgens in de eerste plaats hoe hij haar noemt. Mijn duiven. De tweede plaats waar hij haar ziet in de kloven van de steenrotsen. In de derde plaats wat hij van haar vraagt. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. En in de vierde plaats hoe hij over haar denkt. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Dus wat de bruidegom van en tot zijn bruid zegt. Eerst hoe hij haar noemt. Dan waar hij haar ziet. En dan wat hij van haar vraagt. En dan hoe hij over haar denkt. Het is niet het makkelijkste Bijbelboek, Hooglied. Zullen de kinderen en de jongere mensen zeker ook wel zo ervaren. Het heeft iets van een gedicht. Het is hoogstaande literatuur. En degene die op het voortgezet onderwijs gaan, die weten het, dat als ze bij Nederlands of bij Engels of bij Duits een gedicht voorgelegd krijgen, en zeker als dat een gedicht is wat een paar honderd jaar geleden gemaakt is, dan is dat niet gemakkelijk om dat direct te verstaan. Dan moet je dat heel wat keren lezen en dan haken je ogen als het ware bij allerlei details dat je afvraagt, wat zou de dichter hier bedoelen? Hebben. Zoiets kun je met het Bijbelboek Hooglied ook hebben. De beelden, de beeldspraak die koning Salomo gebruikte, dat wisselt ook snel. Hier gaat het niet over het huis van vreugde. Hier gaat het over iets uit de natuur. Hier gaat het over een steile rotswand. En de kloven, de spleten in de rotsen. En hier wordt een dier, een vogel gebruikt, een beeld uit de natuur om iets af te beelden van hoe het met die bruidskerk gesteld is. Een duif. Elke Nederlander die kent de duif. Duif is een bekende vogel. Een bekende vogel in de grote steden, Amsterdam en noem maar op. En die daar op de marktpleinen zijn bij tientallen of bij honderden. Ze horen bij het leven in een stad, kun je zeggen. Een duif, duiven. Een bijzondere vogel, ja in de Bijbel ook al. Al heel in het begin van de Bijbel komt een duif ter sprake. Bij de geschiedenis van Noach. En later... Ook in de boeken van de Torah, ook in de boeken van waar de offers in genoemd staan, daar wordt een duif gebruikt als de enige vogel aangewezen die rein is en die geofferd mag worden. Bij Noach. Ja, we kennen de geschiedenis niet waar, dat Noach al lange tijd in de ark is en dat het water hoog is gekomen als een teken van het oordeel van de Heere over de hele mensheid toen. Alleen die 8 zielen spaarden. En dat na enige tijd dan Noach denkt en het hoort dat het niet meer regent en dat het ruisen van het water is opgehouden. Hoe ver zou het gezakt zijn? En hij laat een duif uit de ark. En die komt terug zonder iets. En vindt weer schuiling in de ark. En dan een week daarna nog eens. En dan brengt die duif iets mee. In haar bek heeft ze een takje. En daaraan kan Noach zien. Het water is aan het zakken. En een volgende week als weer een duif wordt uitgelaten, als een soort berichtgevend, later zijn er ook postduiven gekomen, duiven die berichten overbrengen, gebeurde toen al. Die laatste duif die kwam niet meer terug en toen wist Noach het zeker, de ark is aan het zakken, het oordeel van de Heere, dat is voorbij en er komt weer tijd van vreugde en van vrede. Een duif is vaak ook een teken van vrede. Wij mensen hebben daar allerlei gevoelens en allerlei gedachten kunnen we daarbij hebben, gemeente. Maar we moeten ook goed luisteren naar wat de Heilige Schrift zegt. In de psalmen, maar ook in de profeten, daar wordt soms ook een duif gebruikt in de boodschap van de Heere tot mensen. We lezen het bij Hosea. Dat het volk van de Heere zal komen als een vogeltje uit Egypte en als een duif in het land van Assur. En dan zullen ze bevende komen. En zo zal de Heere hen terugbrengen in hun huizen. Bevend. Voor het ontzag van het spreken van de Heere. Onder diepe eerbied voor het spreken van God. Eerder in Hosea staat het dan ook, wordt ook al een duif gebruikt als een teken, juist om aan te geven hoe dwaas het volk is geweest door om op Egypte en op Assur te vertrouwen en niet op de Heere te vertrouwen. Dat is niet goed gegaan. Het volk was toen als een botte duif, zegt Hosea, als een domme duif die haar hart niet goed liet spreken en haar verstand niet goed gebruikt. Dan in hoofdstuk 11, als een bevend volk dan, wanneer de Heere gaat spreken. Bevend. Voor de macht van het spreken van God. We komen het ook tegen in de profetieën van Ezekiel. Dan zegt hij ergens, ze zullen allen gelijk de duiven van de dalen kermend zijn. Ieder om zijn ongerechtigheid. Kermend. En zo hebben vooral de Joden in de tijd van het Oude Testament ook het typische geluid dat een duif voortbrengt vaak verstaan. Als een smartelijk geluid. Vind je het zingen van een duif mooi? Of misschien moet je wel zeggen zingen. Ja, een merel die hoor je wel eens zingen. Hoor je wel eens een duif zingen? Je hoort je koeren, je hoort je roepen aan elkaar, een mannetje en een vrouwtje. Een boom in onze tuin is voor een tweede keer dit seizoen, is er een nest gebouwd en zit een duif te broeden. En soms hoor je dat koeren en dan zie je op een van de daken achter de tuin van de huizen dat daar het mannetje zit en dan is er contact door dat typische, dat sombere, weet je, dat donkere geluid. Zo heeft men dat geluid wat de vogel voortbrengt in de tijd van het Oude Testament opgevat als een wat smartelijk geluid. Een koerend, een kermend geluid. En als koning Hiskia ziek is, en als zijn einde in het zicht is, en als hij denkt dat hij zal gaan sterven vanwege de ziekte die bij hem is uitgebroken, en dat als hij smeekt dan om een borg, en als hij niet wil sterven omdat hij nog zo graag de Heere wil dienen op aarde, dan staat er dat hij het uitkeert als een duif, kermt van ellende en van nood. Twee dingen bij de profeten. Dat beven voor het woord, maar ook dat smartelijke. En ook die trek. Ik ken toch een ieder die de Heere vreest. De smart die je hebt over de ellende, over de zonde. De Heilige Schrift, en dat doet de Heere Jezus, gemeente, die noemt een duif als een symbool van schoonheid en van reinheid. En we lezen dat ook in Hooglied. Uw schone, zo spreekt de bruidegom zijn kerk aan. En in het eerste hoofdstuk zelf ook uw ogen zijn duivenogen als een teken van schoonheid en van reinheid. Nee, dat zegt die kerk niet van zichzelf. In hoofdstuk 1 lezen we het. Ik ben zwart, doch liefelijk. En dat wordt er niet bedoeld op de kleding die men draagt, maar op hoe men eruit ziet met de handen en met het gezicht. Zwart, vanwege het werk dat men deed op de akker, in de grond, vuile handen, een bezoedeld gezicht, bezweet en soms met de hand eroverheen. Ik ben zwart. Zwart ook gebrand door de zon, verbrand, een donkere huid gekregen. Niet als een teken van schoonheid zag men dat toen, maar juist als een teken van armoede. Men deed dat zware werk, dat handwerk, dat werk op het land, zwart. En daar staat er toch zo wonderlijk bij, doch liefelijk. Een wonderlijk iets. Ze zegt het niet van zichzelf. Nergens roemt de bruid in haar eigen liefde. Wel zegt ze, hij is mijn liefste. Nergens zegt ze, kijk eens hoe lief ik hem heb. Die duifgemeente is tenslotte. En toch zegt de Heere dan. Gij zijt schoon. Hij maakt rein. Christus maakt rein. En tenslotte gebruikt de Heere Jezus ook de duif als een symbool van oprechtheid. Als de discipelen worden uitgezonden in de dienst, dan zegt hij, ik zend u als schapen onder de wolven. Wees daarop bedacht. Zijt daarom voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Oprecht. Niet leugenachtig, niet huigelachtig, maar eerlijk, oprecht, eenvoudig. Recht aan, recht toe. Oprecht. En is ook dat niet een trek van degenen die de Heere vrezen? Zeker ook naar de Heere toe. Dat je oprecht gemaakt bent. En oprecht bent in het gebed. Duif die hier besproken wordt, gemeente, die hier genoemd wordt, is de zogenaamde rotsduif. De duif die op de rotsen woont. We kennen dat niet zo natuurlijk, maar in Israël en mensen die daar ooit geweest zijn, in Engedi zijn geweest, in de vallei waar David ook zich heeft verborgen voor koning Saul die achter hem nazat. Als je daar bent, dan kan het zijn dat de gids je wijst in de verte daar op die steile rotswand, zie daar eens die stippen, dat zijn duiven die daar nestelen. De rotsduif. Wat is een duif eigenlijk voor een vogel? Een duif hoort bij de vluchtende dieren. En niet bij de vechtende dieren. En mensen kunnen daar ook iets van hebben, niet waar? Althans, psychologisch zegt men dat wel. Dat de een meer een vluchtend karakter heeft. En de ander meer een vechtend karakter. Nu, als we de Heere vrezen, dan zullen we ook moeten strijden tegen de zonden, de strijd des geloofs moeten voeren, maar ook tegelijkertijd vreedzaam zijn. De Heere Jezus zegt het immers, zalig zijn de vreedzamen. Mijn duiven, mijn, heel persoonlijk. En wat een wonder als dat beaamd mag worden, gemeente. En als het ook van de kant van de bruidkerk gezegd mag worden. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Mijn duiven, hoort u er ook bij? Dan zullen we ook weten van die vier dingen die we vanuit de profeten horen. Dan zullen we ook weten van het beven voor de majesteit van het woord van God. Zonder dat we het op enige lijze, wat daar ook uit, tegenspreken. En dat onze stem het spreken tegen de Heere, want dat doen we van nature, strijden tegen de Heere. Dat tot stilte is gekomen. Beven voor de Heere. Maar daar zullen we ook iets weten van. Kermen. De smart over de zonde. Over je zondaars bestaan. De vuilheid. En het zoeken van de reiniging. Of het vinden van de reiniging. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar ook ten vierde van dat oprecht zijn. Zonder iets achter te houden. En dat ligt zeker ook in het verdere van de tekst, gemeente. Als we lezen. Toon mij uw gedaante. Dan kun je dat ook zo lezen. Laat mij uw aangezicht zien. Laat mij je gezicht zien. De grote hartenkenner kan gezichten lezen. Ziet daar doorheen en ziet ook wat in het hart ligt. Tweede plaats staan we stil bij wat de bruidegom van zijn bruid zegt. En dat is dit waar hij haar ziet. Waar ziet hij? Ik heb het al genoemd op de rotsen. Op die steile bergwand. En hoe ziet hij daar dan die duiven? Als die daar nestelen in hun, daar genesteld zijn, ja. Maar ook verder, ik denk dat dat echt het beeld is van de tekst. Hier zijn heel wat verklaringen voor gegeven. Hier zijn heel wat al mediterend gedachten bij ontwikkeld. Maar vanuit het Hebreeuws ook kunnen we het niet anders zien dat de duif die hier wordt aangesproken, een duif is die moest vluchten. moest vluchten omdat ze zich te veel bij de vijandelijke machten heeft begeven. En dat ze uit angst is weggekropen in de kloven der steenrotsen. Gevlucht voor wat? Ik zei het al, een duif is een echte vluchter. Een vogel die, toch? Ik heb nog nooit duiven met elkaar zien strijden, kraaien wel. Maar ik heb ook nog nooit een duif zien vechten met een andere vogel. Ze zoeken vrede. En ze moet o zo snel, zo vaak vluchten. Dan moet u ook maar eens opletten als u een duif op de weg ziet en u komt eraan met de auto. Dat duurt een poosje voordat zo'n vogel is opgestegen. Ik kan niet snel vluchten. Het is ook maar een zwakke vogel. Tegelijkertijd een hele schone en mooie, zeker als het zonlicht erop schijnt. We hebben ervan gezongen met Psalm 68. De Heere ziet hem als schoon. Nu deze duif die hier wordt aangeduid, gemeente, is van het nest vandaan gevlogen. Er is niets mis mee. Maar ze is te hoog gevlogen, te dicht bij de vijandelijke vogels gekomen die jacht maken op jonge duiven met name. Haviken, slechtvalken hoog in de lucht in het Midden-Oosten, die met hun sterke poten en met hun snavels zo'n dier in de lucht vangen en verscheuren. Als een groep vogels, duiven daar is gekomen, dan redt niet elke vogel het om te ontvluchten. Maar degenen die het redden, laten zich dan pijlsnel vallen, als een steen als het ware, de vleugels dicht tegen het lijfje aangehouden, en pijlsnel vallen en ze zien met hun scherpe duivenogen dan, wanneer ze weer in de buurt komen van hun nesten, van die rots. En dan zoeken ze kloven op, de spleten, dan kruipen ze weg. Daar kan die roofvogel niet in komen. Daar is men veilig, onzichtbaar voor de vijand. Ja, en teruggetrokken in één gedoken kruipen ze dan weg. Zo is de bruid, zegt de kanttekening ook, weggevlucht voor de vijand. Maar ook niet alleen uit angst voor de vijand, maar ook uit schaamte voor haar eigen zonden. Beschaamd en moedeloos. En dat die duiven al te dicht bij de roofvogels waren, dat was ook al verkeerd. Beschaamd over het eigen gedrag. En kan dat ook niet een beeld zijn, gemeente, van de bruidskerk. Je bent niet altijd zo dat je in het wijnhuis verblijft. En je bent niet altijd zo dat je het verlangen naar die vreugde kent. Om bij de hemelse bruidegom te zijn geestelijk. En wat kunnen de machten van de vijand sterk op ons aankomen? En wat kunnen we dwaas zijn, dom, bot, om ons te dicht bij de vijandelijke machten te begeven? En die zijn er toch. Die zijn er niet alleen in de Randstad en die zijn er niet alleen op de Veluwe, maar die zullen er ook hier zijn. Heeft niet een ieder die de Heere vreest met die doodsvijanden te maken? Van de zonde, van de wereld, van het eigen ik. Dan kan het juist in de tijd waarin we leven zo zijn dat we veel te dicht bij de wereld komen. Vroeger was de wereld ver weg. Vroeger woonde men op Urk op een eiland. En in Zeeland woonde men op eilanden en de wereld, ja, die was op het vasteland. En de wereld is nu overal. Nu wordt er vaak op gewezen, denk ik. Hoe kan het gevaar, hoe kan de verleiding, hoe kan de boze ons weer, ook degenen die de Heer zoeken te dienen, ook jonge mensen in zijn macht proberen te krijgen. Doe dat niet. Vlucht op tijd weg. Het is geen schande om te vluchten. Doe dat juist wel. En tegelijkertijd bind, want dat is ook een strijd. Bind die strijd aan tegen die machten die je willen overwinnen. Wel in de kracht van de Heer. En als je dan bij jezelf moet zien, die twee dingen die de kanttekening aanwijst. De macht van de vijand, maar ook dat je beschaamd moet zijn. Vanwege je zonde. Vanwege het vertrouwen dat niet beoefend werd. Vanwege het nabije leven dat verlaten werd. Beschaamd. Ja, dan vind je het beeld inderdaad in zo'n duif. Die zich zo diep mogelijk terugtrekt, zich klein maakt. En urenlang in een richel, in een spleet van een rot zich terugtrekt. Uit angst voor die vijand, maar tegelijkertijd, en we kunnen ons dat indenken, als je ooit in die vallei van Engedi geweest bent, dat je dan die vogels vanuit de verte ook niet kan zien. En in de taal van Hooglied gesproken mag ik het dan zo zeggen, dat als ze die duiven zich terugtrekken in de kloven van de steenrotsen, dan is dat enerzijds verstandig, omdat ze vluchten voor de vijand en dat is goed, maar tegelijkertijd trekken ze zich dan zo ver terug dat ze menselijkerwijs gesproken ook uit het zicht van de bruidegom raken. Omdat ze zich schamen en zich aan hem niet durven laten zien. En misschien herkennen we dat ook in ons leven. Wat kan een mens zich soms moeten schamen? Een schaamte is niet een aangenaam gevoel. Als je je schaamt, dan wil je wat verbergen. Schaamte kan een zegen zijn, zeker. In het Gezinsblad werd er de afgelopen week veel over geschreven. Goede dingen geschreven in de gezinsgids. Schaamte. Dat is iets wat in de mens gekomen is wanneer na de zondeval. Toen ook Adam en Eva zich schaamden. Ze waren naakt. Ze kregen er pas last van toen ze tegen God waren opgestaan. Toen kropen ze weg. Ver bij de Heere vandaan. Hij moet ons maar niet meer zien. Want we hebben het dwaas gedaan. Wegkruipen voor de Heere. Hoe moest het ooit weer goed komen? God wist die mens te vinden, gemeente. Adam, waar zijt gij? Hoe moet het ooit goed komen in uw leven, in jouw leven? Als je je moet schamen vanwege je zonde. En je ten diepste aan de Heere niet echt durft te laten zien wie je bent. En je niet echt tot hem uitgaat. Maar wegkruipt. Als in de kloven van de steenrots. Hoe moet het goed komen? Gods stem klinkt elke zondag. Mijn zoon, mijn jongen. Mijn meisje, waar ben je? Adam, waar zijt gij? Kom voor de dag. Laat je zien, al ben je zwart. Al heb je het rood van de schaamte op je kaken. Gedaan wat je niet moest doen. Gedacht, gevoeld en noem maar op. Wie is de mens als Gods geest hem aan zichzelf ontdekt? O, Petrus zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Toen was hij al bekeerd. Kan ook. Als we de Heere vrezen, zeggen, Heere, ik ben het niet waard dat u nog langer naar mij omziet. Schamen. Toch, het wonder in de tekst, gemeente, die derde gedachte. De bruidegom vraagt aan zijn bruid, toon mij uw gedaante. Laat mij uw stem horen. Laat me je zien. Kom voor de dag. Blijf niet zo ver weggekropen voor mij. Laat me zien wie je bent. Toon mij uw gedaante. En laat het ook maar horen wat er in je hart leeft. Ook al moet je je nog zo schamen. Ook al ben je misschien nog zo beangst. De vijanden voor de wereld, voor jezelf. Ook al ben je misschien nog zo moedeloos. Ook al ben je misschien nog zo teleurgesteld over jezelf. Het gedacht dat je dit of dat toch nooit zou doen. Ook al ben je nog zo vuil van de zonde. Toon mij uw gedaante. Laat me je zien. Waarom zegt de Heere dat, gemeente? Je kunt zeggen, de Heere weet dat toch. In die beeldspraak gesproken, hij weet het toch dat die duif beangst is en dat die duif bevuild is en dat de bruidskerk niet is om aan te zien, zwart. De Heere weet zeker dat. Maar de Heere wil het ook. Dat ze zich aan hem laten zien. De Heere weet wat we nodig hebben. Maar de Heere wil ook jouw stem horen. Waarin je het uitspreekt en beleidt en aan hem vraagt wat je nodig hebt. Laat mij uw gedaante zien en laat mij uw stem horen. Wij verbergen liever veel, gemeente. We kunnen voor mensen ook veel verbergen. We verbergen ten diepste voor de Heere ook veel. Het is zo dwaas. De Heere ziet toch overal doorheen. Toon mij je gedaante. Laat je aan de Heere zien wie je bent. Wat je bezighoudt. Wat je natuur is. En laat het aan de Heere horen wat je nodig hebt. Dat geldt voor degenen die tot de Godskerk mogen behoren. Ja, maar zegt iemand, dat weet ik niet. Zou je het willen? Beef je ook wel eens voor het woord van God? Je in je hart de Heere echt gelijk moet geven. Maar ook is er smart over de zonde. En als je zegt, nou ja, ja, mijn geweten klopt wel. Maar dan te zeggen, smart en droefheid over de zonde, nee. Toon mij die gedaante ook. Laat het maar zien dat je zo onverschillig bent. Zo makkelijk kunt voorleven. Voor te leven. En vraag ook maar aan de Heer om datgene wat nodig is. En datgene wat het werk van de geest in het hart is. Toon mij uw gedaante. Laat me je aangezicht zien. Laat me in je gezicht zien. Soms kunnen bepaalde mensen het zeggen van. Ja, ik was een keer bij een dokter en die zei van, nou, ik zie vaak al aan het gezicht hoe het ervoor staat bij mensen. Als ik zie dat ze wat glimlachend binnenkomen, de spreekkamer binnen, of als ik zie dat het gezicht heel treurig staat, ja, dat zegt mij al een heleboel. Nou, dat kennen we in het menselijke leven niet waar. Maar de Heere ziet het scherpste. Hij weet het beste. Hij ziet me niet alleen het aan, maar hij ziet door het aangezicht ook het hart. Laat mij uw stem horen. Het is een aansporing tot spreken, gemeente. Een aansporing tot bidden. Een aansporing ook. Ja, als u moet kermen. Als u moet kirren. Om dat inderdaad voor de Heere te doen. Hiskia deed het ook. En u weet ook hoe dat afgelopen is. Dat dan de Heere Jesaja stuurt. En dat hij van die ziekten mag genezen. En dat hij nog heel wat jaren krijgt om te leven en om de Heere te dienen. Stort voor hem uit uw ganse hart. En is het dan niet heel typerend, juist ook weer in de beeldspraak van Hooglied gesproken, hoe gedacht mag worden over de hemelse bruidegom. Wat een wonder dat is, dat hij die nu toch ook in de hemel is, omgeven met het geluid van duizenden engelen, het schoonste gezang, dat hij ook wil horen. Naar het gekerm, dat smartelijke geluid van een mens. Zijn trouw, dat wordt hier beleden. Waarvan later gezegd wordt in de Heilige Schrift, in wie als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Toon mij uw gedaan. Je kunt het ook zo weergeven. Wees altijd voor mijn aangezicht. Nou, als we zo leven in de weg der heiliging, dan gaat het toch goed? Altijd in het besef dat je bent voor het aangezicht van de Heer. Altijd in verbinding met de Heer. Zou dat geen veiligheid geven? Te midden van, zoveel goddeloosheid. Altijd voor zijn aangezicht. Zo wandelen. Ik denk dat hij nog zo wandelde in het leven. Dat wij ook geroepen zijn. Als we Gods naam waarachtig beleiden. Om zo te leven. In onze gedachten, in ons hart. Voor zijn aangezicht. En wat een wonder dan, toch? Ook gedurig weer, ook nadat je gevallen bent, ook nadat je te dicht bij die vijanden gekomen bent, ook na die keren dat je moet zeggen, dat heb ik er net goed afgebracht. Wat een wonder. Dat dan die bruidegom niet zegt, ik wil nooit meer met je te maken hebben, maar dat hij opzoekt. Toon mij uw gedaante, laat me je stem horen. Wat er ook is, schaamte, schande, moedeloosheid, angst voor de toekomst, maar ook schuld. Bij hem alleen is reiniging door zijn dierbare bloed. En nogmaals, als we dan zeggen, als we dan denken, ja, maar ik hoor niet bij die bruid, hoe kan ik erbij komen? Is hier ook een woord van oproep, jazeker. Tot wie zegt de Heer het vanmiddag, vanavond niet, dat je hem moet zoeken? De Heer zegt het toch, wend u tot mij. Alle gij einden der aarde, niet alleen diegenen die mijn naam mogen beleiden. Wend u tot mij, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hij is machtig en gewillig om je aan te nemen. Zo zodat het in je leven ook mag komen dat je mag zeggen met vers 16. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Zo zodat het mag komen tot het kennen van de troost van zondag 1. Hij de mijne, ik de zijne. Kom dan met je ellenden, kom dan met je zonden. Zing het toch wel, die met zijn zonden en ellenden zich tot hem zal wenden. 10 smarten zal hij wenden. Die zal hij genezen. Niet alleen met je ellende. Niet alleen met je moeite. Niet alleen met je wat je bezwaart. Ook met je zonden. En dat gaat altijd gepaard met schaamte. Schande. Wat wil je toch niet? En moet je je voor schamen. Maar de Heer wil zelfs dat zien. En dan verstoot hij niet wie oprecht tot hem komt, de toevlucht tot hem neemt. Die zal toch niet worden afgewezen. Kijk eens hier tenslotte in de vierde gedachte hoe hij over zijn kerk denkt. Hoe hij over die gedaante denkt. Hoe hij over die stem denkt. Hij zegt uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Uw stem zoet? Ja. Toch wel. In die beeldspraak gedacht, dat had die duif van zichzelf niet gedacht. Die stem, die klonk maar dof. Een duif zingt niet als een merel het hoogste lied. Het is maar somber. Maar de Heere zegt, uw stem is zoet. En uw gedaante? Liefelijk. Die duif die is schoongemaakt, die wordt beschenen door het licht van de hemel, door het zonnelicht van de hemel. En dan schitteren haar veren, dan kan ze pronken, juist door dat licht en niet zonder dat licht. Schoon en rein gemaakt door hem. Uw schoonheid is volmaakt, zegt Ezechiël ergens, door Gods heerlijkheid. Zijn werk. Daarom wordt zijn liefde ook bezongen. Uw stem is zoet Nee, dat is maar niet een zoete stem zoals we daar ook wel eens van kunnen spreken. Zo, en de gedachte kan bestaan van nou pas op hoor, als die een beetje liefjes gaat praten. Als die zijn stem wat buigt, als het een zoete stem wordt, pas dan maar op. Pas dan maar op of dat hij of zij het wel echt meent. Zou ze dan je juist niet willen inpalmen voor verkeerde gedachten? De Heere zegt, uw stem is zoet. Als die in oprechtheid klinkt, al is het gebroken, al is het huilend wat je tegen hem moet zeggen. En uw gedaante, liefelijk, al kun je het zelf totaal niet begrijpen. Nee, dat is niet de gedaante zoals in het woord ook gezegd worden, dat er mensen kunnen zijn die een gedaante van godzaligheid kunnen hebben, zonder dat de kracht van de godzaligheid in hen is. Paulus waarschuwt mensen van iemand als Timotheus daarvoor, om daar ook alert op te zijn. Mensen die zich mooi voordoen, maar die intussen de kracht van de godzaligheid ontberen, die onverzoenlijk leven met de naaste bijvoorbeeld, en die achterklappers zijn en die roddelaars zijn aan dat stiekeme werk. Dat past niet, dat kan niet. Dan is maar een gedaante van de godzaligheid. Dan is dat maar uiterlijkheid. Men neemt dat aan, terwijl het geen waarheid in het binnenste is. Het moet waar zijn in het binnenste, gemeente. En daar zorgt Gods Heilige Geest voor. Als we ons helemaal leren laten zien zoals we zijn, niets achterhouden. Heere, u mag mij doorgronden. U doorgrondt mij. Maar u mag het ook zijn. U mag het doen. En dan ziet u het. Dat het soms ook zo gemengd is. Wel dat oprechte willen. Maar dat kunnen. O, nog zo gebrekkig. En wat een wonder. Zwakke. Zwakke duiven. God neemt ze aan. En als we dan zeggen, ja, maar ik ben meer, als ik aan die vogelenwereld denk, meer als, ja, dat tegenovergestelde in uw waarde. Die jagers, die vechters, die haviken, die kraaien. God kan daarvan duiven maken. Die schoon zijn voor hem. Wat in de natuur niet kan, is bij de machtige Heer een wenk van zijn alvermogen. Al wat ons ontbreekt, wil hij schenken. Zo het smeken. Tot ons heil, tot ons eeuwig heil. Maar ook tot zijn eer. Want degene die hem lief krijgen, krijgen de eer van zijn naam ook lief. Het gaat om je eeuwig heil, je eeuwig zielenheil. O God, dat ik erbij mag horen. Heere, red u mijn leven. Maar het gaat zeker, en de Heere onderwijst daarin ook. En dat komt soms nog wel eens boven dat andere te liggen. Heere, dat uw naam aan geëerd wordt in mijn leven. En daarom zet een wacht voor mijn lippen. En daarom heiligt u mijn leven ook. Laat het een leven zijn in verbintenis van de Heere Jezus Christus. Opdat ik tot uw eer in beginsel zal leven. En omdat om mijnentwil er geen smaad geworpen zal worden op uw heilige naam. Of omdat om mijnentwil niet iemand in de gemeente zou zeggen of zou denken. Moet je nou kijken, dat is nou een avondmaalganger. Nou denk je dat ik zo wil zijn, zo onoprecht en zo huichelachtig. Als dat zo, nee, dan niet. Nee, maar dat uw eer in mijn leven gezien mag worden. En dat ik in uw dienst gebruikt mag worden. Als moeder, als vader, als wie dan ook. Al ben je geen ambtsdrager, dat is niet het belangrijkste. Maar op dat zondaren ook. Mijn behoudenis moet mogen grijpen tot uitbreiding van zijn kerk. Want uw naam wordt geheiligd en uw koninkrijk komen. De veelheid van de onderdanen is de lust van de koning, maar ook de lust van degene die hem als koning eerbiedigen. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen uit Psalm 5, het eerste en het achtste vers. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemelskoren mijn stem te horen. En ook het achtste vers. Leid mij in uw gerechtigheden. 1 en 8 van Psalm 5. Samen de Heere erkennen en danken. Groot en eeuwige God, wat beweegt het u toch om telkens naar uw volk en kinderen om te zien. Dat is eeuwige liefde. uw beliefde, dat is de banier over hen. En daarom zal het ook goed met hen komen. Heere, wilt u ons leiden in een vaste weg, om het vaste schreden, de weg der zaligheid te mogen betreden. En als we wankelen en struikelen, richt u dan op, Heere. Doe ons voor uw aangezicht leven. Op de zondag, maar ook op de maandag tot en met de zaterdag. Heere, u weet wat we nodig hebben, de hele gemeente. Breid u uw volk en kinderen uit. Roept u, brengt u tot erkenning van wie we zelf zijn, maar ook tot wie u in de Heere Jezus Christus bent, door de toepassing van de Heilige Geest. Genadige God, wat bent u goed. En mag het in verwondering ook beleefd worden, dat uw liefde en uw trouw oneindig groot is, hemelhoog. Schenkt u moed en krachten aan degenen die zoeken, maar nog niet kunnen zeggen gevonden te hebben. Bewaart u voor te grote moedeloosheid, dat ze zouden stoppen met zoeken. Gedenkt u ons allen, ook in tijdelijke en aardse opzichten. Doe ons voorspoedig zijn in het werk onzer handen, of in het werk van ons hoofd. Heere, zegent u dat. Gedenkt u degenen die in moeite zijn, in ziekte, in rouw, in eenzaamheid. Geeft u dat er een oprecht omzien zal zijn naar elkaar. Verbondenheid met elkaar in de gemeente, wat is dat ook een groot goed. Denkt u de broederskerkenraad, ouderlingen, diakenen. Wees met uw dienaren, stelt u ze tot zegen. En gort u ze aan met kracht van omhoog. Ook als de dienst verricht moet worden ten aanzien van het geheel van de kerk en in de generale synode. Heere, regeer en bestuurt u, ook in die vergadering en al wat ervoor gebeurt. Zie een gunst op ons neer. De nieuwe week die we zijn ingegaan. Gedenkt u aan de bruidsparen. Dan laat het een gezegende dienst mogen zijn. Wilt u met hen gaan? Wees met ons allen naar de trouw van uw verbond. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 31, het eerste en het 19e vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En bemint de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. 31, 1 en 19. Ontvang mijn biddende hart en de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.